Goedemorgen.
Fijn om er weer te zijn. En ik ga het vandaag hebben over passie. Dat is een mooi onderwerp, of niet? Passie. Ergens zin in hebben. Ja, dat komt eigenlijk een beetje van. Ik heb een van de meest inspirerende boeken die ik ooit gelezen heb, is het boek van Erwin McManus, Seizing Your Divine Moments. Heeft iemand dat ooit gelezen? Julia ook niet? Seizing Your Divine Moments? Heeft iemand dat ooit gelezen? Nee, niemand? Aanrader. Erwin McManus, Seizing Your Divine Moment. Oftewel, grijp jouw goddelijke moment, hè, vertaald. En dat is een boek dat als je erin begint, dan wil je het niet meer wegleggen. Dan wil je het lezen en dan raakt het je. En ergens in dat boek beschrijft hij, Erwin McManus, dat een lied uit 1878 van een zekere meneer Hofman kenmerkend is voor de christelijke gemeenschap. Uit die tijd, maar ook voor nu. En het lied heet Leaning in the Father's Everlasting Arms. Oftewel, leunen in de eeuwige armen van de Vader. En het refrein luidt als volgt, ik heb het vertaald. Leunend in Vaders armen, veilig en zeker, zonder bekommernis. Leunend in de armen van de Vader die er eeuwig is. En McManus schrijft, ik weet zeker dat in de loop der jaren deze woorden troost hebben gebracht aan miljoenen mensen. Het is op hetzelfde moment de richting waarop we veel te lang geleund hebben. Het beeld dat het lied oproept is dat we achteroverleunen, veilig in Vaders armen, en de plaats waar de Vader zorgt dat je niets overkomt. En ik wil absoluut bevestigen, zegt McManus, dat leunen in de Vaders armen goed is, maar tegelijkertijd de uitkomst en de richting ervan betwisten. Want is het niet zo dat terwijl je je in de armen van de Vader bevindt, dat je je toch regelmatig in ellendige situaties bevindt? Het leven is nu eenmaal niet vrij van zorgen en ellende. En dan gaat hij verder over een uitleg, geeft hij dan over een studie die gedaan is, over hoe mensen omgaan met uitdagingen die ze in hun leven tegenkomen. En dan zegt hij, ja, 50% leunt dan naar voren en 50% leunt naar achteren. En degene die naar voren leunen probeert iets van de situatie te maken en degene die achterover leunen, die wachten af. En dan heeft hij dat verder uitgesplitst en dat ziet er dan zo uit. Dan zegt hij dan 2% zijn baanbrekers. Dat zijn mensen die, weet je, die gaan op zoek naar nieuwe ideeën. En 13% die past zich daar dan aan aan. En dan heb je 34%, dat heet dan de vroege meerderheid, die gaat dan daarin mee. En dan volgt daarna 34% die dan laat op gang komen. 13% past zich dan daarna nog eens een keer laat aan. En 2% van de mensen komt überhaupt niet in beweging. Kan iedereen het zien? Een keertje heen en weer lopen, kun je het lezen. Dus je ziet dat 15% van die mensen, die staan dus op de ballen van hun voeten, hè, en die klaar om voorwaarts te gaan. Hè, deze beweging, van kom op, we gaan. En 15% van de mensen zet de hakken in het zand. En zijn niet bereid om ergens naartoe te gaan. En McManus concludeert in het boek, in dit deel van zijn boek, dat veel van onze liederen en theologie uit de gelederen komen van de laatste van die groep. Met andere woorden, degene die in hakken in het zand zetten, voorzien ons van beelden en plaatsen waar je veilig bent, waar je kan schuilen, weet je, kan verbergen en met als gevolg dat je niet in beweging hoeft te komen. En vanuit mijn werk herken ik deze dynamiek. Want in mijn dagelijkse werk houd ik me even groot bezig met wat dan mooi heet change of verandermanagement. En wat in feite niets anders is dan anderen helpen hun weg te vinden in een veranderende omgeving, hè, om het zomaar uit te leggen. En daar kom je die dynamiek altijd tegen. Mensen die willen veranderen en zij die dat niet willen. En die willen blijven zoals het is. Maar de noodzaak om te veranderen, die komt uiteindelijk voort uit de realisatie dat de enige constante in onze wereld verandering is. De enige constante in onze wereld is verandering. En veranderen is dus in feite niets anders dan jezelf aanpassen aan iets dat in beweging of in ontwikkeling is. En dat kan van alles zijn. Weet je, de omgeving waarin je leeft kan veranderen. De impact die de economie, hè, kijk maar de afgelopen jaren, de impact die de economie op ons leven heeft. Het wisselen van seizoenen, de groei van de wereldbevolking, maar ook veranderingen dichtbij. Weet je, gezinssituaties die wijzigen, een ziekte die optreedt, kinderen die het huis uitgaan. Lichamelijke veranderingen bij het ouder worden, ik noem maar wat. En alles is dus in bewegingen. Alles is in beweging. En sommige veranderingen, die vragen echt om dingen die gebeuren vragen om een radicale aanpak. Als je aan de voet van een vulkaan woont, ja, dan moet je plotseling in beweging komen als dat ding uitbarst. Maar woon je ergens aan de kant van een rivier, hè, waarbij door meandervorming, het langzaam afkalven van de oeverbanken, ja, dan vraagt het om een wat meer geleidelijke aanpak van je omgeving. Maar uiteindelijk moeten we in beweging komen. En degene die alles willen houden zoals het is en hoe het was, die gaan vroeg of laat ervaren dat de druk zo groot wordt dat je uiteindelijk wel een keer in beweging moet komen. Weet je, als het, gewoon heel simpel, als een bedrijf bijvoorbeeld in financiële problemen komt, ja, dan kunnen ze niet anders dan maatregelen treffen die inkomen treffen, die arbeidsplaatsen als gevolg hebben. Nou, als je dan in zo'n situatie zit, hè, dan komt er een keten van verandering, komt er dan op gang. En wat er dan gebeurt is dat je dan thuis zit en zegt, ja, we hebben minder geld. Als je dan zegt, ja, maar ik blijf lekker uitgeven wat ik gewend ben, dan weet je vroeg of laat dat het niet goed gaat. Dus je zult je moeten aanpassen. En tegelijkertijd, als je terugkijkt even weer naar het grotere plaatje op de geschiedenis van de hele mensheid, maar ook uiteindelijk op je eigen leven, dan zie je dat uiteindelijk niks hetzelfde is gebleven. Kijk maar naar je eigen leven. Zijn de dingen nou zo gebleven zoals het is? Nee. Als kind groei je op, en nee, ik had het er net nog met Jan over, hij zei heerlijk onbevangen. Als kind hier gewoon in zo'n dienst zitten, heerlijk. Maar ja, je weet gewoon, straks worden ze ouder, komen ze in de dienst, gaan ze het huis uit, hun leven verandert. Daardoor verandert het leven als ouder ook. En sommige veranderingen zijn voor het goede en sommige zijn simpelweg voor het kwade. Maar gelukkig, het enige onveranderlijke in deze wereld is het woord van God, is zijn waarheid. Dat zegt de Bijbel ook. Het enige wat nooit zal veranderen is Gods waarheid en zijn woord. En het is diezelfde, dat onveranderlijke woord wat ons vertelt dat de wereld nog gaat veranderen. Die blijft veranderen. We gaan een hele andere toekomst tegemoet dan dat we nu hebben. En als ik mijn levensmotto zou moeten omschrijven, dan zou die als volgt luiden. Uiteindelijk van het brengen van Gods onveranderlijke woord in een steeds veranderende omgeving. Zo zou ik mijn levensmotto willen omschrijven. En een van de verzen die dat principe zo mooi pakt en die dat eigenlijk alles voor mij in het juiste perspectief zet, is Colossenzen 3, vers 23 en 24. En alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Here en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Here als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Here Christus. Weet je, dit vers zet alles voor mij in het juiste perspectief. En ik bid echt tot God dat deze woorden waarheid mogen zijn in jou en mijn leven. En natuurlijk lukt dat niet altijd, maar weet je, maar het is mijn streven om zo te leven en zo te werken. Van harte en als voor de Here. Niets ingehouden, niets voor later. 100% er tegenaan met alles wat ik heb en nooit terugkijkend met enige spijt. Weet je, deze woorden spreken van een hartstochtelijk leven en sporen ons aan om onze verschillen en onverschilligheid opzij te zetten. Dat is wat deze woorden mij zeggen. En het is een bron van hartstocht aan te boren, hè, gevoed door de liefde voor onze God. En ons verlangen uiteindelijk om Hem te behagen. En niet om mensen te behagen, maar om Hem te behagen. Weet je, wanneer is de laatste keer dat je echt iemand in vuur en vlam voor God hebt gezien? Vol passie. Weet je, vol liefde voor de Heer. En ik hoop eigenlijk een beetje dat ik vandaag een beetje wat blokken op het sluimerende vuurtje van jullie passie kan gooien. En van ons geloofsleven. Dat hoop ik echt. Weet je, want passie is David. Is David die de leeuw en de beer met zijn blote handen doodt. Passie is David die de reus Goliath neerhaalt met zijn slinger. En passie is David die God zo lief heeft, weet je, dat hij vanuit zijn passie en liefde voor God het allemaal neerzet in psalmen. En zijn overgave, moet je kijken in psalm 138, hoe mooi hij dat zegt. Ik zal u loven met heel mijn hart. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor u psalmen zingen. En passie is koning Hiskia, waarvan in het Oude Testament het volgende geschreven staat. In al zijn werk dat hij begon in de dienst van het huis van God, in de wet en in het gebod om zijn God te zoeken, handelde hij met heel zijn hart. En hij was voorspoedig. Hij deed het met heel zijn hart. En passie is de profeet Elia die het op de berg Karmel tegen 450 Baalpriesters opneemt. Passie is Nehemia die de muren van Jeruzalem in recordtijd herstelt, ondanks constante tegenwerking. En passie is Jeremia, Die op het punt staat om nog langer de waarschuwingen van God niet langer door te willen geven. Maar hij zegt, ik kan niet anders. Ik vind het een van de mooiste teksten in de Bijbel. Als het gaat over passie. Hij zegt, zei ik, ik zal niet aan hem denken. Ik zal niet meer spreken in zijn naam. Dan werd het in mijn hart als een brandend vuur. Opgesloten in mijn beenderen. Wel deed ik moeite om het in te houden, maar ik kon het niet. Hij kon het niet. Dat is pure passie. Hij zegt, nou, ik wilde het niet meer. Weet je, ook vanuit de constante tegenwerking die hij had en die boodschap die hij moest brengen van luister, bekeer je tot God, want anders gaat het niet goed. Hij zegt, op een gegeven moment wilde ik het niet meer, want ik kreeg zoveel tegenwerking. Maar ik kon niet. Het was vanuit een passie die God in zijn leven had gelegd. En passie is Daniel, die ondanks het verbod toch blijft bidden. Passie is Johannes en Jacobus. Die zaken zo intens oppakken dat Jezus ze de zonen van de donder noemt. En passie is Petrus. He, Petrus, de man van passie, die uit de boot springt. En zegt, Heer, als u het roept, dan kom ik. En die springt uit de boot en loopt over het water. En het is diezelfde Petrus die Jezus op een gegeven moment aan de kant ziet staan en duikt in het water, terwijl de anderen gewoon lekker aankomen roeien. Maar nee, hij duikt, gaat heen, dat is passie. En passie is ook Petrus die Jezus uiteindelijk 3 keer verloochent nadat hij heeft gezegd van, ik zal u nooit verlaten. En passie is ook Petrus die de oor afhangt van de dienaar. Weet je wel, als Jezus wordt gevangen genomen. En je kunt zeggen wat je wil van Petrus. Alles wat hij deed, deed hij vol passie en vol overgave. Ook zijn foute beslissingen. Maar het was een gepassioneerd man. En passie is Paulus, die voor zijn ontmoeting met Jezus, weliswaar vanuit een verkeerd godsbeeld, de kerk vervolgde. Maar die, toen God uiteindelijk grip kreeg op zijn hart, met diezelfde passie en met diezelfde ijver het evangelie bracht over de hele wereld. Hij werd de grootste evangelist ooit. En het is diezelfde Paulus die op enig moment doet uitroepen, ik zou voor mezelf een vloek willen zijn om uiteindelijk mijn soortgenoten te redden. Dus als we praten over passie, als ik het hier vanochtend heb over passie, dan bedoel ik niet een of ander parfummerk. Dan praten we niet over bepaalde expliciete scènes uit een film of uit een boek. Maar dan heb ik het over dat brandend zuchten, zoals Jeremia dat ook zegt, dat in je benen brandt uiteindelijk met dat brandende zucht om de wereld te veranderen. Om de wereld voor God te veranderen. Want je doet het niet voor jezelf, je doet het voor Hem. Je doet het voor Hem in de hemel. En we hebben het er uiteindelijk over de motivatie om erop uit te gaan in zijn naam. En ik geloof dat echte passie komt van God. Echte passie komt van God. En ik geloof aan de andere kant dat God matheid en onverschilligheid haat. Hij haat dat. Als je kijkt in de 7 brieven die Jezus geeft aan de gemeente, in die laatste brief aan de gemeente, die voor velen het beeld is van de gemeente waarin we nu leven, de tijd vlak voordat Jezus terug gaat keren naar deze aarde. Want voor dat geval dat je dat niet weet, Jezus keert terug naar deze aarde. En dan hebben we het over de gemeente van Laodicea. En in die brief spreekt Jezus de gemeente aan met de volgende, eigenlijk onverbloemde woorden. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Wauw, als ik erover nadenk, een lauwe en matte houding maakt God ziek, maakt hem misselijk. Kotsmisselijk wordt hij ervan. Hij zegt, was je maar koud of warm? Weet je, dan kon ik het nog plaatsen. Maar je doet helemaal niks, je bent niet koud, je bent helemaal niks. Lauw ben je. En onze, weet je, ik weet niet, dat zijn 3 temperatuurstanden van ons hart, leert de Bijbel. We hebben de Emmausgangers die zeggen, na hun ontmoeting met Jezus zeggen ze, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg was, toen wij onderweg waren met hem. En dat hij tot ons sprak en ons vanuit de schriften opende. Was ons hart niet brandende. En dan zegt Jezus in Matthäus 24, in de laatste dagen zal de liefde verkillen, doelend op de koudheid van ons hart. De liefde zal verkillen. We zijn koud geworden, het interesseert ons niet meer wat er om ons heen gebeurt. En dan is daar natuurlijk de 3e temperatuurstand, is het lauwe hart waar Jezus aan refereert hier in Openbaring. Weet je, we zijn eigenlijk zo politiek correct geworden en in wat we doen. En we zijn zo voorzichtig dat we niet meer over de lijn heen durven te stappen van wat algemeen aanvaard wordt in deze maatschappij. En in vele opzichten zijn we En dan praat ik niet alleen over hier, maar in het algemeen, denk ik. De lauwe gemeente van Laodicea geworden. We zijn bang geworden om vurig en brandend te zijn voor hem. Weet je, want we willen uiteindelijk niet geoormerkt worden als zijn, oh, hij is emotioneel, oh, wat een extreem. En toch zetten we ons wel zo vaak met hart en ziel in op allerlei andere gebieden. We zijn vaak enthousiast over sport of over onze voetbalclub. Over muziek, over werk, over vrienden, over het leven. Maar veel van ons christenleven is helaas lauw. En er is maar weinig ijver te bespeuren. En laten we dan nog eens teruggaan naar de woorden uit de brief aan de Colossenzen. En alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Heere en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus. En laat ik daar nog eens een ander vers aan toevoegen uit het Oude Testament, de Colossenzen 3 vers 23 uit het Oude Testament als het ware, dat is Prediker 9, vers 10. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen. Want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf waar u naartoe gaat. Een typische uitspraak van prediker is dit. Zijn manier uiteindelijk om te zeggen, als je dood bent, weet je, dan gaan je geest en ziel gaan naar de hemel. Maar werken kun je niet meer. Je kunt uit je handen, zal geen werk meer komen. En toch gaan deze twee versen over passie. Alles wat u doet, doe het van harte. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen. Het gaat over passie. Dat betekent dat er zich niets buiten de scope van deze houding bevindt. God roept ons op om alles wat we doen, dat dan ook met heel ons hart te doen. Alles. Nou, zul je zeggen, ik geef les hier op school. Dan zegt de Bijbel in Gods naam, doe het met heel je hart. Met heel je hart. Ja, maar ik werk in een fabriek. Ja, maakt niet uit. Doe het met heel je hart. Ja, maar ik moet dingen doen op mijn werk die ik niet leuk vind om te doen. Maak er het beste van, maar doe het met heel je hart. Alles betekent alles en niets valt daar buiten de instructie aan de gelovigen. Het is een instructie. Doe het met heel je hart. En God verwacht dat we uiteindelijk vol passie onze levens leven. En niet passief. Weet je, het scheelt maar één letter. Passie en passief. Eén letter, die letter F. Het scheelt maar één letter, maar het is een wereld van verschil. Sterker nog, voor Jezus neemt passie een hele essentiële plaats in. Als een van de Farizeeërs hem vraagt. Hier in, ik zal hem laten zien, in Matteüs 22. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Heb je er wel eens bij stilgestaan dat jouw relatie met God in de categorie passie valt? Weet je, nou denk, waar ben je nou gepassioneerd over? Maar dat, weet je, denk je, ja, daar kan ik echt warm voor draaien. Maar dat de relatie met hem in die categorie zou moeten vallen. Hartstochtelijk van hem houden. Hem liefhebben met heel je hart, heel je ziel, je verstand en heel je kracht. En toch glippen zoveel van ons hier op zondag de gemeente binnen, in de banken van de stoelen van de kerk. En dan doen we onze bescheiden bijdrage en leven de rest van de week alsof God er niet is. En terwijl we dan zeggen christen te zijn, weet je, lijken we, heel hard gezegd, en ik kijk ook vaak naar mezelf in de spiegel. Laat ik nou niet hier staan met de vinger, nee, ook vooral in de spiegel kijken, maar dan lijken we door de week zo meer praktiserende atheïsten. We leven alsof God geen deel uitmaakt van ons leven. En terwijl het grote gebod van God is, houd van mij. Houd van God met heel uw ziel, met heel uw hart, met heel uw verstand. Hartstochtelijk, met alles wat we hebben en wie we zijn. Weet je dat het woord van harten, weet je waar dat vandaan komt? Dat komt uit het Grieks, dat betekent psyche. Daar komt onze woord psychiater vandaan, psychologie. Dat betekent de ziel. Weet je, dat betekent dat uit je ziel, de kern van wie je bent. Psychiater, zielenknijper, weet je, die knijpt van wat zit er nou werkelijk in. Dus het betekent van harte, diep van binnen, van wie je bent. En met dat in gedachten, hoe mooi is dan de opening van Psalm 103. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is. Al wat in mij is, psyche, al wat in mij is. zijn heilige naam. Leef je leven voor God en alles wat erin is en breng dat bij hem. Maar dat doen we niet meer. We zijn keurig geworden. Politiek correct, beleefd. Weet je, we zijn uiteindelijk door de maatschappij zijn we langzaam in deze positie gedrongen weer. En weet je, we kunnen dan ook wel vaak geïnspireerd raken door verhalen van mensen die vol overgave een doel bereiken. Denk maar terug aan de winterspelen. Wie herinnert zich dit moment nog? Weet je, dat uitgelaten moment, die gouden medaille van Stefan Groothuis. Dat is zo'n verhaal. 4 jaar geleden werd hij in Vancouver 4e op de Spelen. En tussen de teleurstelling van toen en het goud van nu, belandde hij in een enorme depressie. Maar Groothuis hield vast aan zijn passie, schaatsen. En dat trok hem er doorheen. En dan vond hij de kracht en de weg terug en haalde zijn medaille. En glanzen, dat kan goud dan niet zijn, toch? Weet je, dat je zo vanuit die diepte van het dal weer optrekt en denkt, ah, ik ben daar weer. Een verhaal dat je raakt en inspireert en dan zie je de blijdschap van zo'n coach. En denk je van, wow. Maar tegelijkertijd, het feit blijft dat je na je 40ste dit plaatje niet meer zal zien. Als Stefan 40 is, zal hij dit plaatje op de schaatsbaan niet meer zien. En hoe kan het dan dat we zoveel van onze tijd besteden aan zaken die vergankelijk zijn, terwijl datgene wat God ons gegeven heeft en eeuwigheidswaarde heeft, dat we daar zo weinig tijd en energie in steken? Weet je, de kracht van passie zit in het feit dat je met volledige overgave doet. Maar het geheim van de passie is dat deze overgave niet voor mensen is, maar als voor de Heer. Dat is het geheim. Het geheim is, ik doe het niet voor mensen, niet voor collega's, maakt niet uit, ik doe het voor hem. En misschien zeg je, ja, maar ik doe werk dat niemand ziet. Niemand ziet het. Ik werk op een plaats waar niemand ziet waar ik mee bezig ben, niemand ziet me staan in alles wat ik doe. En dat is niet waar. Want God ziet je. Je doet het voor een publiek van 1. En dat is hem. Dat is hij in de hemel. Want hij ziet uiteindelijk met welke hartsgesteldheid je dat doet. Hoe je omgaat met je tijd, met je relaties, met je geld. Alles ziet hij. En hij weet, doe je dat vanuit een passie voor hem, om hem te dienen. En als gelovige gaat het erom dat je dat geheim begrijpt. Weet je, of je nou op je werk of op school, weet je, de vervelendste leraar of baas hebt. He, die denkt van, nou, het is bijna tot het, misschien wel tot het punt dat je zegt, het wordt ondraaglijk. Ik kan er eigenlijk niet langer tegen. Moeten we leren daar voorbij te kijken en te weten dat we niet die baas of die leraar dienen, maar dat we uiteindelijk onze Heer en onze God dienen. In plaats van te blijven hangen bij de vraag, oh God, waarom heeft u me hier geplaatst? Weet je, ik heb die vragen soms zo vaak aan mezelf gesteld. Totdat je er dus achter komt van, hey, God heeft je misschien wel geplaatst in die situatie om ervan te leren. Om een persoonlijke groei door te maken. Of om je voor te bereiden voor iets wat er nog moet komen. Dus doe het voor hem. Doe het niet voor je baas of je collega of de leraar of wie dan ook. Weet je, en het geheim van de passie zit in een aantal versen zo mooi omschreven. Ik heb er 3. Romeinen 14 vers 8. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. Colossenzen 3 vers 17. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. 1 Korintiërs 10 vers 31. Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Doe alles tot eer van hem. Weet je, en tenslotte laat me dan eindigen met deze gedachte. De passie heeft een bron. Passie heeft een bron. En deze bron van passie is God. Passie, weet je, dat brandende verlangen, zoals Jeremia dat schrijft, dat kan niet anders, het komt van God. Een synoniem voor passie is enthousiasme. Enthousiasme is heel leuk, het bestaat uit een aantal woorden, maar het bestaat uit 2 woorden met name, en theo. Nou, theologie, dat betekent in God zijn. Dus God is in jou en jij bent in God. Dat is enthousiasme. Daar komt dat woord vandaan. Iemand die enthousiast is, is iemand die God kent, waar God in is en hij en hem. En ik geloof niet iets dat passie is niet iets wat je ontwikkelt. Dat is niet iets van, oh, dat ga ik ontwikkelen. Maar passie is iets wat je gaat ontdekken. De Bijbel leert dat als we kinderen van God worden, dat hij ons ook geestelijke gaven gaat geven. Die specifiek voor de inzet zijn voor de bouw van zijn koninkrijk. En dan geloof ik ook dat God de passie geeft om die taken die hij je geeft en de gaven die je hebt ontvangen ook, om die met alles wat je in je is, om die ook te kunnen uitvoeren. En om terug te gaan naar het begin, de Irwin McManus die stelt op een gegeven moment dat daar goddelijke momenten aan gekoppeld zijn. Aan het ontdekken van die passie. Weet je, gelegenheden die ons in staat stellen om onze gaven met passie op te pakken. En God geeft die goddelijke momenten en we hoeven er alleen maar naar te grijpen, zegt hij. En daar hartstochtelijk en met passie mee om te gaan. En ik geloof ook dat die goddelijke momenten zich geregeld voordoen. Weet je, we hebben een keuze. We grijpen ons goddelijke moment. Of we laten dan ons voorbij gaan en we verliezen het momentum. En vervallen vaak terug dan in onverschilligheid. Van, ah ja, dat komt wel een keer. Het zal wel. Nou, hoe kun je nou beginnen met een leven met passie? Hoe kom je nou op het punt dat je zegt, ik leef een leven vol hartstocht. Vol overgave. Het antwoord is, begin waar je bent. Begin bij vandaag. Op de plek waar je nu bent. Begin daar. Weet je, in mijn werk heb ik een hele simpele, maar relatief eenvoudige methode ontdekt hoe dat werkt. En dat geldt ook in dit soort zaken. Ga ik even misschien enigszins moeilijk, maar visie, ja, visie maal de eerste stappen moet groter zijn dan de weerstand op verandering. Ik zal het nog een keer zeggen. Visie maal de eerste stappen moet groter zijn dan de weerstand op verandering. We hebben van nature allemaal weerstand om te veranderen. Dat zit in ons. Weet je, ondanks dat alles in beweging moet, dat moeten we. Maar we hebben altijd weerstand op verandering. En er zijn twee zaken die dat in beweging zetten. Dat is visie en de eerste stappen. Niet los van elkaar. Want stel nou dat je zegt van, oh, ik ga heel veel dingen doen. Heel veel dingen doen in de gemeente. Maar je weet eigenlijk niet zo goed waarom en waar dat toe aan bijdraagt. Dan heb je nul visie. En 0 keer 100 eerste stappen is 0. Nee, dat heb je vroeger geleerd. Hè? 0 keer maakt niet uit wat. 0 keer 100 is 0. En je weerstand is altijd groter dan 0. Omgekeerd ook. Je kunt zeggen van wauw, we gaan dit en dit en dit doen. Maar vervolgens blijven we gewoon lekker doen wat we altijd doen. Dan heb je 100 visie keer 0 eerste stappen, kom je ook niet in beweging. Die twee die moeten samenwerken. Die twee die moeten aan de gang gaan. En het is dan fantastisch om te zien als mensen dus vanuit hun visie op het eeuwige leven, dat God hun in hun hart legt, die eerste stappen zetten en dan in beweging komen. Dan gaat er iets gebeuren. Dan gaat er een dynamiek ontstaan. Dan worden ze proactief. Dan gaan er allerlei andere initiatieven gaan er plaatsvinden. En omgekeerd geldt hetzelfde. Als je allerlei initiatieven gaat nemen en je pakt de zaken om je heen, dan groeit die passie. Weet je, het is heen en weer, heen en het groeit. En het wordt meer, het wordt intensiever. En als je begint te bewegen in de richting die God je leven, die God voor je leven heeft, weet je, dan worden zaken die God specifiek voor jou heeft in petto, die worden dan steeds duidelijker. Die hij specifiek voor jou in petto heeft, die worden steeds duidelijker. Maar je moet in beweging komen. Weet je, het bekende voorbeeld als een auto stilstaat en je gaat naar het stuur draaien, dan gebeurt helemaal niks hoor. Ja, die wielen doen dit, maar je gaat geen enkele richting op. Je moet in beweging komen. Dan kan God gaan sturen. Dus uiteindelijk begint bij vandaag. Dus maak je niet druk over wat God morgen of over een maand of over een jaar of überhaupt met je leven in petto heeft. Weet je, dat maakt niet uit wat de roeping voor je leven is. Je moet in beweging komen. Dus vraag God wat hij vandaag voor jou kan doen. En dat begint bij hele kleine stappen. Want je denkt, ja, waar begin ik nou? Maar dat kan zijn, ga een gesprek met iemand aan. Doe een boodschap voor iemand. Stuur eens een mailtje ter bemoediging. Bid eens voor iemand. Doe eens een bezoekje. Vraag God wat je kan doen. En doe het dan met heel je hart. Met heel je hart. Dus als je morgen naar je werk gaat. Dat is echt zo'n mooie oefening. Als je morgen naar je werk gaat. Of naar school. En je zit daar. En je gaat aan de slag. En de eerste werkzaamheden worden op je bordje gelegd. Denk dan niet, oh ja, ik ben aan het werk. Maar denk dan, ik doe het voor hem. Dan gaat er iets gebeuren, dat kent zijn weerga niet. Als je denkt, ik doe het, weet je, zit ik weer dit of dat, of wat je ook doet, hè? Je zat aan die machine, of je zit in de boekhouding, of je weet ik veel wat je doet, of je bent bij die klant, doe het alsof je het voor hem doet. Dan gaat er iets gebeuren, dan gaat er iets veranderen in je leven, en dat gaat zijn weerga niet kennen. Het eerste vlammetje van passie zal in je ontbranden, en dat heeft, weet je, de lucifer die heeft de potentie om de hele wereld in brand te zetten voor hem. Dus het is tijd om in beweging te komen. Om die eerste stap te zetten die je zal leiden op een, wat ik van overtuigd ben, een levensreis vol avontuur en hartstocht. Want we leven niet voor onszelf, maar we leven voor hem. Amen.